In Genesis 3 waren wij bij de consequenties, de gevolgen dus, van wat de boeken ingegaan is als de zondeval. In ieder geval hebben we van doen met de mens die, als u mij vraagt, blijkt een zondaar te zijn. Dat lijkt mij correcter, omdat hoe dan ook zondeval in de zin van introductie van de zonde als zodanig, dat is van ver voor Adam en logischerwijze van voor de grondlegging der wereld, wat het ook wezen mogen. Want als het verlossingsplan van God, zijn plan der eeuwen, stamt van voor de zogeheten grondlegging der wereld, betekent dat dus ook dat de zonde als zodanig van voor de grondlegging der wereld is. En daarna zeg ik er toch nog maar even bij dat het begrip grondlegging berust op een misverstand, want het had moeten zijn nederwerping. Nou ja, dat niet had het moeten zijn, dat is het. Dat is hoe het letterlijk in de Bijbel staat. Dus wat we hier vinden is dat wij geconfronteerd worden met de zondige natuur van de mens. Dat lijkt me correcter en dat daarmee zijn de omstandigheden die hier beschreven worden ook makkelijker te verklaren. Hoe het ook zij, als Adam ter verantwoording wordt geroepen, dan geeft hij zijn vrouw de schuld en die vrouw geeft dan de slang weer de schuld. Waarna de Heer zich eerst richt tot de slang en daarna tot de vrouw en daarna alsnog tot Adam. En wij waren bij vers 16 dat de Heer zich richt tot de vrouw. Want zo is die structuur hier. Het is een wat ongelukkige pericopenindeling als u het mij vraagt. Want in vers 14 staat, toen zeide de Heere God tot die slang. En dan vers 16, tot de vrouw zeide hij. En dan vers 17, tot Adam zei hij. Dat is de opbouw feitelijk van dit gedeelte. En tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht, smart uw dracht dus. Namelijk, met smart zult gij kinderen baren. En tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Wij hebben besloten om dat te veranderen. Dus, toch? Wat die smart uw gedrag betreft, heb ik daar niet al te veel bezwaar tegen. En dat andere, uw man zal over uw heerschappij hebben. Ja, daar heb ik ook niet al te veel bezwaar tegen, laat dat maar staan. Maar men vindt het niet goed, men wil daar vanaf. Maar zo is de situatie nou eenmaal. En het wordt niet beschreven als een verplichting, maar het wordt beschreven als een, ja, ik zou bijna dat woord scheppingsorde gebruiken. Maar dat is ook niet echt het goede woord. Al is het dan een theologische term. Maar het zit zo in de natuur. En niet alleen van de mens trouwens, maar je vindt hetzelfde in het algemeen terug. Dat het vrouwelijke ondergeschikt is aan het mannelijke. Maar daar wilde ik het verder niet over hebben eigenlijk. Maar waar ik het nog wel over moet hebben is inderdaad dit verschijnsel, dat de smart uw dracht van de vrouw inderdaad groot is, groter is, vermenigvuldigheid. Dat niet in vergelijking met wat hier aan vooraf ging, want er ging niks aan vooraf, voor zover wij weten. Ik bedoel, Eva had nog geen kinderen. En dus is het in vergelijking tot wat verder in de natuur gebruikelijk is. Zo is dat. En vervolgens zit hier aan vast, maar het zit natuurlijk vast aan het voorgaande vers, aan vers 15, dat ooit Verlossing, aardig hè, dat woord. Dat ooit verlossing tot stand zou komen, of anders dat verlossing zou worden voortgebracht, dan wel dat een verlosser zou worden voortgebracht. En het woord verlossen gebruiken wij zelfs voor het voortbrengen als zodanig. Tot op heden in onze Nederlandse taal. Het ligt tamelijk voor de hand. Want waar het over gaat is namelijk over de voortplanting van de mens. Die wordt hier overigens voor het eerst vermeld. Impliciet. Met smart zult gij kinderen baren enzovoorts. Want het idee is dat weliswaar die mens naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt zal worden uit Genesis 1. Maar op dit moment weten wij dat Adam dat dus niet is. En ik heb makkelijk praten omdat Romeinen 5 zegt dat Adam, deze Adam, een voorbeeld was van degene die komen zou. Met andere woorden, die mens naar Gods beeld en gelijkenis, dat zover is het nog niet. Dat moet nog komen ooit in de toekomst en die komt door deze weg van voortplanting. En dat gaat dan gepaard met vermenigvuldigde smart, om er strak te houden aan de woorden die gebruikt worden. Maar dat is dan weer zo omdat het een en ander symbolisch is, profetisch, typologisch, symbolisch is voor de komst van de verlossing als zodanig, want die verlossing gaat door het lijden heen. Sterker nog, in de Bijbel is de algemene gedachte eigenlijk dat voortplanting van de mens en daarmee verlossing eigenlijk onmogelijk is. Nou ja, eigenlijk. Eigenlijk kan het niet. Het gaat namelijk helemaal niet vanzelf. Het punt is namelijk dat wij de hele Bijbel door geconfronteerd worden met dit probleem. Ik bedoel, we hebben natuurlijk toch heus, we hebben het er later wel uitgebreider over, maar we hebben in de Bijbel maar één doorgaande geslachtslijn. Die begint ontwikkeld te worden meteen in de volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 4 met Kaïn en Abel. Dan hebben we meteen een probleem. Vanwege die twee, om zo te zeggen. Het is een gedoe. En daarna wordt meteen de vaart achtergezet in hoofdstuk 5. Alsnog vanaf Adam tot Noach. Maar we hebben maar één doorgaande geslachtslijn. Hoewel die zich natuurlijk overal splitst en splitst en splitst. Maar er is maar één doorgaande geslachtslijn en die voert van Adam tot Christus. Die staat nergens compleet in de Bijbel, moet ik u zeggen. Hoewel Lucas 3 komt heel dicht in de buurt. Maar daar blijft het dan ook bij. En verder hebben we genoemd met delen daarvan die bij gelegenheid genoemd worden. En soms worden verschillende routes genomen, maar er is maar één doorgaande lijn, fundamenteel, die uitkomt bij de Heer Jezus Christus. En daarna laten alle registers ons in de steek vervolgens, want daar houdt het dan op, althans in de Bijbel. Buiten de Bijbel lopen die registers door tot vandaag. Maar ze lopen dan, al die registers, voor zover die doorlopen tot vandaag, lopen allemaal via Juda. Dus geen andere. Nee, niet via de Joden, via Juda, zei ik. Het is niet hetzelfde. Want er zijn nogal wat afstammelingen van Juda die helemaal niet Joods zijn en nooit geweest zijn. Want Joods, dat is pas sinds de splitsing van het Rijk, na de dood van Salomo. Dan krijg je de afsplitsing van de zogenaamde twee stammen. En die gaan de geschiedenis in als Juda en als Joods. En de term Joods wordt eigenlijk pas gebruikt, als het dan helemaal over gaat, vanaf dat het volk, vanaf dat ook die staat vernietigd wordt. En wat er van het volk over is, wordt weggevoerd in Babylonische ballingschap. En wat daaruit terugkomt, dat heet dan Joods. En wat daarvan afstamt. Maar goed, maar het is het enige register wat we hebben. En voor zover het tot vandaag doorloopt, zei ik dus, loopt het via Juda. Het zij via Peres, het zij via Zera, de twee zonen van Juda uit Genesis 38. Het duurt een paar jaar voordat we daar aan toe zijn om dat te bespreken. Maar zo is dat. Die lopen door en verder hebben we liedjes daarvan. En waarom loopt het via Juda? Nou ja, omdat de scepter zou van Juda niet wijken. Het is de koninklijke stam. Juda zelf staat aan de basis van enige koninklijke dynastieën. En dat heeft er menselijkerwijs gesproken dan ervoor gezorgd dat daarvan geslachtsregisters zijn bijgehouden in de loop van de geschiedenis. En dus ze lopen tot vandaag door. Maar dat laat ik nu maar even voor wat het is. Waar het om gaat is dit. Dat, wij hebben van doen met symboliek. Dat is duidelijk genoeg geweest. Dat heb ik hiervoor ook laten zien. Hoe dat zit met Adam en Eva. En de symbolische betekenis daarvan. En ook van die bomen. En wat hier uitgedrukt wordt. Is dat verlossing slechts tot stand komt via een weg van lijden. Al was het maar het lijden van de verlosser zelf. Ik heb het over de Heer Jezus Christus. Ik had moeten zeggen, ik heb het over de Heer Jezus. Dat kan allemaal natuurlijk, maar. En omdat ik het toch over registers had. In Matthäus 1 vinden wij een register, wat eigenlijk geen geslachtsregister is. Tenzij het begrip geslacht een beetje breed maakt. Maar dan kan het. Maar het is een lijst van erfgenamen van de troon. Van David. En die lijst die loopt tot op Jezus. En dan Christus. Dat heet in de Statenvertaling Jezus gezegd Christus. Ik wist het nooit, maar de uitdrukking Jezus gezegd Christus is gewoon een vaste uitdrukking, niet met die namen, maar het kunnen ook andere namen zijn. Dat wil zeggen dat sommige mensen nu eenmaal onder verschillende namen bekend zijn. En dat wordt officieel zo aangeduid. Men noemt eerst de ene naam en zegt erachter gezegd en dan komt er nog een andere naam. In het Frans doet men dat ook, verder weet ik het niet. Die komt er dan, D-I-T, die, en dan komt er nog een naam, enzovoorts. Zo werkt dat nou eenmaal. Want namen liggen nou eenmaal niet vast. Dat denken wij wel, maar dat hebben we aan Napoleon te danken, min of meer. En toen heeft het nog heel wat jaren geduurd voordat in Nederland de namen vastlagen. En toen zijn ze vastlagen, begon men er weer aan te trekken, zodat tot vandaag namen weer veranderen bij gelegenheid. En dat gebeurt, dat is gewoon dat het de overheid geld oplevert. Dus dat is, nou ja, toch maar. Ik weet niet waarom, maar de dingen gebeuren. Maar wat ik probeerde te zeggen is dit, dat als je in Matthäus 1 doet wat je doen moet, namelijk tellen, want er staat erbij dat er 3 keer 14 geslachten zijn daar. Als je dat gaat natellen, kom je niet uit, tenzij Jezus en Christus een verschillende generatie zijn. Ik weet niet of de taalkunde verantwoord is, hoe ik het nu zeg. Maar ik bedoelde te zeggen, het is een lijst van 42 namen. De 41ste is Jezus en de 42ste is Christus. Christus telt als een volgende generatie. Dat ligt ook voor de hand, want het gaat daar over erfgenamen van de troon van David, nou erfgenamen van Abraham, maar voor zover de troon betreft ben je alweer verder, ben je bij David en zijn troon. En het idee is dat die lui die daar genoemd worden, werden door de dood verhinderd te blijven, één voor één. En als ze gestorven zijn, dan komt de notaris en die komt dan vertellen wat er geregeld is. Want zo gaat het. Er is namelijk een opvolger aangewezen ooit ergens een keer. En dat is soms zeer gecompliceerd, vandaar dat het per notariële akte geregeld wordt. En soms door goddelijk ingrijpen, hoe je dat maar zegt. En van Jezus, de 41ste uit die reeks, kunnen wij rustig vaststellen, die is ooit gestorven. Er staat ook een datum voor. Daarna is de vraag, maar wie is zijn opvolger in het erfrecht? En het antwoord is de meest naaste familie. Dan wel degene die hij heeft aangewezen. Dan wel degene die door God is aangewezen. En in alle drie de gevallen komen wij vanzelfsprekend terecht bij degene die uit de dood is opgestaan. En die krijgt die titel mee. Christus dus. Er zit niks anders op, je kan tellen wat je wil, maar als je gewoon eerlijk telt daar, kom je niet anders uit. Jezus is nummer 41 uit de reeks en dan gezegd Christus is nummer 42. Hetgeen op voorhand, nou ja, op voorhand, het is achteraf geschreven, maar ik bedoel op voorhand in de zin van het is Matthäus 1. Op voorhand stelde dus inderdaad vast dat de Heer Jezus pas de Christus werd officieel in zijn opstanding en niet eerder. En dat is dan ook de enige verklaring voor het verschijnsel dat we niet alleen in Matthäus 16 bijvoorbeeld, maar ook bij de andere evangelisten tegenkomen. Namelijk dat als iemand het hart heeft om te zeggen, of om te suggereren alleen maar dat hij is de Christus, dat de Heer Jezus dan zegt, mondje dicht, st. Het is niet ja en nee, ja of nee, hij zegt gewoon st. Hij gebood hen scherpelijk, enzovoorts, dat ze daarover zouden zwijgen. Ik noemde Matthäus 16, dat gaat over Petrus, die dan de vraag kreeg, ze kregen allemaal de vraag trouwens, collectief, wie zegt gij dat ik ben? En toen zei Petrus, gij zei de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer, denk erom dat je daar niet over praat. Maar ik zal het goed met je maken. In mijn versie heet het dan, ik zal het goed met je maken. Als het één keer zover is, dan ben jij de eerste spreker op de Pinksterconferentie. In Jeruzalem. In Handelingen 2. En toen zei Petrus dus ook, tamelijk aan het begin van zijn toespraak, na enige schriftlezingen uit Joël en uit Psalm 16, zei hij, mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Ik vind het geweldig. Dat was namelijk daarvoor niet het geval. Ze moesten erover zwijgen. Of het nou was bij dit zogeheten getuigenis van Petrus, of dat het nou was ter gelegenheid van de verheerlijking op de berg, of dat het nou was ter gelegenheid van die man bij wie al die geesten werden uitgedreven enzovoort. Je leest het vele malen. Ze moesten zwijgen, ze mochten niks zeggen. En dat is, is nogal voor de hand liggend. Het was zover nog niet. Het zat nog volop in het plan. Er moest nog gebeuren. En Petrus zegt dan ook in Handelingen 2, aan het eind van zijn toespraak, waarin hij vrijuit mocht spreken, ze weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Here en tot Christus. En daarvan akte. Dat is de officiële verklaring. En daarmee verklaarde hij het nieuwe verbond voor bindend. Dit is mijn woordkeus, maar ik heb hem ontleend aan Matthäus 16, waar tot Petrus gezegd werd dat hij er niet over praten mocht, maar dat alles wat hij binden zou op aarde zou in de hemel gebonden zijn, en wat op aarde onbonden zou zijn, zou in de hemel onbonden zijn. Daar hebben ze van alles van gemaakt, van die tekst. Maar bij binden moet je denken aan het verbond, een nieuw verbond, ter vervanging van het oude. Het oude is voorbij, vervuld en het nieuwe breekt aan. Dus Petrus zei, het buffet is geopend. Nou ja, het buffet, de avondmaalstafel. Ik zit er niet zo ver naast, maar die, ja, ik kom in clichés terecht. Hetgeen trouwens in christelijke kring hoogst gebruikelijk is, hè, clichés. Dus vooruit maar weer. Ja, ik zeg het nogal makkelijk, dit soort dingen. Maar ik vind ze ook zo duidelijk, zijn volstrekt bijbelse dingen. Maar waar het over gaat is dat door lijden heen de verlossing, de verlosser, wat in het Hebreeuws ook hetzelfde is, hè, tot stand komt. Moeizaam. Want in de praktijk blijkt dat waar het er over gaat, waar het een rol speelt in de Bijbel, waar er uitgebreider op ingegaan wordt, hebben wij steeds van doen met vrouwen die op een of andere wijze in die lijn van erfgenamen zijn opgenomen, maar die zijn dan onvruchtbaar. Nou ja, door hun huwelijk met een man die dan de erfgenaam is, ik zei toch op een of andere wijze. Maar Sarah was onvruchtbaar, de volgende generatie was het, wie was het, Rebecca was onvruchtbaar, zeg ik het goed, ja. En daarna was het, hoe heet ze ook weer, Rachel was onvruchtbaar, ik heb het over het eerstgeboorterecht, dus over Jozef en Benjamin. Dus onvruchtbaar, Ephraim en Manasse onvruchtbaar. Ik bedoel, ja, zo gaat dat. En het valt ons helemaal niet eens meer op. Want het gaat min of meer vanzelf. Zo is dat, we zijn daaraan gewend. En dan is het de Heer die dan iets doet, waardoor dan toch wordt voortgebracht. Maria, want het loopt tegen kerstfeest toch. Maria was onvruchtbaar. Nou ja, onvruchtbaar. Zij zei, hoe zal dit wezen? Hetgeen een retorische vraag is uiteraard. Dat kan toch niet, zegt ze, want ik beken geen man. En als je dat serieus neemt, die uitspraak, dan zegt ze dus eigenlijk, vrouwen zijn nou eenmaal onvruchtbaar. Ja, mannen ook. Maar er moet wat gebeuren voordat er een nieuwe generatie wordt voortgebracht. Je kent het verhaal, hè? Ze is zwanger en ze weet van niks en dan zegt de pastoor of wie het maar zegt binnen Rooms-Katholieke Kring, ja, het zal toch niet van de Heilige Geest wezen, maar ik moet u zeggen dat het eigenlijk altijd van de Heilige Geest is op een of andere wijze, want ik beschouw de voortplanting sowieso als één wonder en niet alleen die van de mens. Ik kan het maar uitleggen hoe het werkt, maar dat interesseert me eigenlijk geen klap. Eerlijk gezegd. Nee, ja, ze kunnen het uitleggen, maar hoezo? Wij begrijpen daar niks van. Wij doen alsof. Maar nee. Maar goed, dan zeggen we, ja, maar het is in de natuur zo, toe maar. Ingeschapen, goed. Dan heeft ook God het gedaan. Maar dan nog hebben wij steeds van doen met vrouwen die onvruchtbaar zijn. Er was nog een belangrijke trouwens, die noem ik nou, omdat het toch feest is vandaag, niet waar? Of vragen ze later wat voor dag was dat dan? Dat hij dat zei. Nou ja. Omdat we krijgen er nog een bij. Er was ook nog ooit een bloedvloeiende vrouw. Die, men heeft mij verzekerd dat dat betekent dat ze onvruchtbaar was. En ze wordt genezen. En dat betekent dan dus dat ze vruchtbaar werd. Hebben we die nog? En dat is maar de helft van het verhaal, want de andere helft van het verhaal, het loopt namelijk parallel. De andere helft van het verhaal was het verhaal van het dochtertje van Jairus. En het korte verhaal is dit, dat dochtertje van Jairus, de dochter van het hoofd van de synagoge, de beheerder van de synagoge, die Aaron heette in het Hebreeuws dus, want Jairus is gewoon een Griekse vorm van Aaron. En Aaron was weer het hoofd van de Oud-Testamentische eredienst, het Oude Verbond. Nou goed, die had een dochtertje en die stierf op 12-jarige leeftijd. Dat wil zeggen, korte verhaal, toen ze vruchtbaar moest worden, stierf ze. In plaats van vruchtbaar te worden, stierf ze. Maar al die tijd van haar leven, al diezelfde, exact dezelfde 12 jaren... was die andere vrouw die vruchtbaar had moeten zijn, bloedvloeiend, dus ze had vruchtbaar moeten zijn, maar ze was het niet. En ze werd vruchtbaar gemaakt. Het was een wonder. Maar ze werd vruchtbaar toen het dochtertje van Jairus stierf. Zodat de vruchtbaarheid die terecht had moeten komen bij het dochtertje van Jairus, terecht kwam bij die andere vrouw. Die er al die 12 jaar uitdrukkelijk op heeft moeten wachten. En die ook allerlei moeite gedaan had, staat erbij, om alsnog te genezen, maar het lukte niet. Waarom niet? Omdat het dochtertje van Jairus was nog aan de beurt. Hebben jullie dat nog? Mm-hmm. Voor wat? Ja, om verlossing. Een verlosser. Verlossing voor te brengen. En toen dus het zover was, kwam die verlossing, maar niet via het dochtertje van Jairus, maar via die bloedvloeiende vrouw die genezen was. En we weten nou nog niet, om eens iemand anders te citeren, en het is niet christelijk, dit citaat, en we weten nu nog niet waar die vrouw gebleven is. We weten zelfs niet waar ze vandaan kwam. Niet hoe ze heette. En dat weten we uitdrukkelijk niet, omdat er staat, wie heeft mij aangeraakt? En toen zeggen de discipelen, ja, wat een vraag in deze massa. Nee, zegt de Heer, het gaat om iemand specifiek, enzovoorts. Nou ja, dat blijkt dan die ene vrouw te zijn, en die krijgt geen naam, dus nou weten we het nog niet. Maar ze is kennelijk in de massa verdwenen. En onder het motto, maak het verhaal zelf af, enzovoorts, moeten wij dus concluderen dat die vrouw dan blijkbaar alsnog een zoon gekregen heeft. Of niet dan? Ze wordt genezen, dan wordt ze vruchtbaar. Dat heeft allemaal geen zin om dat in de Bijbel te zetten als het niet een gevolg zou hebben. En hoe dan ook, voor de symboliek, want het is een teken met een betekenis, voor de symboliek. Die twee vrouwen zijn een beeld van Juda en Efraïm, van Jeruzalem en Samaria, van de 2 stammen, van de 10 stammen. En op het moment dat de 2 stammen, Joods, synagoge, Aaron, Jairus, op het moment dat de 2 stammen vruchtbaar moeten worden en dus de gemeente moeten voortbrengen, gaat ze dood en dus gaat de vruchtbaarheid als zodanig, die komt dan wel, maar wordt gegeven aan die andere vrouw. Nou weten we dus prompt wie die andere vrouw is. En we hebben nog een paar parallellen in de Bijbel. Die van het koninkrijk zal van u, Joodse volk, worden weggenomen, Matteüs 21. En gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. En die vrucht, nou je weet toch wat er voortgebracht wordt, de gemeente in onze dagen. Echter niet uit Juda, uit het Joodse volk, maar uit de 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. Paulus houdt het iets algemener, althans in zijn woordkeus, en die zegt, de zaligheid is van u weggenomen. Dit is Handelingen 28, vers 28. En de zaligheid is de heidenen gezonden, zegt hij tot de Joden. En die zullen horen, dat is de parallel van het andere volk wat zijn vrucht voort zou brengen. Die zullen horen. En het vermakelijke daarvan is, want ik heb daar een groot vermaak in. Het vermakelijke daarvan is dit. Dat als ik alles wat ik kan vinden over Paulus in Rome bij elkaar optel. Uit de Bijbel, maar ook daarnaast uit de, wat ik dan maar noem de ongewijde geschiedenis, kerkgeschiedenis, uit geschiedenis gewoon. Alles wat ik ervan vind bij elkaar optel, dan zou hij dit gezegd moeten hebben in de locatie die wij, die de geschiedenis ingegaan is als het huis van Pudens. In de locatie die wij nu kennen als de Santa Pudentiana, maar die ook bekend staat als het Palatium Britannicum. Je bent in Rome, het is Latijn, natuurlijk. Het Britse paleis namelijk. Want voor zover wij weten, was Paulus daar gehuisvest. Iemand zei, maar het was toch zijn eigen gehuurde woning? Dan zeg ik nou, ik zei toch niet dat hij niet betaalde voor zijn kamer? Waarom zou je daar geen kamer kunnen huren in Paleis Soestdijk? In het Britse paleis daar. Dit is tamelijk goed overgeleverd. Dus vooruit maakt, tot vandaag is het goed gedocumenteerd. Maar de aardigheid daarvan is dat Britse paleis, ja, dat is het onderkomen van de Britse vorst, die in die dagen daar ook was. Want dat weten wij. Die zat 7 jaar lang officieel gevangen in Rome. Net als Paulus, in zijn eigen gehuurde woning. Zo zat de Caradoc ook in Rome gevangen, in zijn eigen woning. Dat paleis, dat had hij daar nou 1 keer, waarom ook niet. Enzovoorts. En het moet bij hem thuis geweest zijn. Voor zover wij kunnen nagaan. Niet dat het expliciet ergens vermeld staat, maar het ligt, ze kunnen natuurlijk ook in de kroeg om de hoek hebben afgesproken. Dat kan natuurlijk ook. Maar het neemt niet weg dat Paulus contacten onderhield wel degelijk met de Britse vorst die daar was. En dat is niet het eind van het verhaal, maar daar ga ik niet verder op in. Maar als Paulus de Joden verzamelt en tot hen zegt en aan hen het Koninkrijk Gods uitlegt en uiteindelijk zegt, het zij u dan bekend de zaligheid heidenen gezonden is, welke heidenen? Waar staat hij daar? Waar zijn ze daar? Welke heidenen? Dan is hij bij de Britten op het allerhoogste niveau thuis. Maar ja, die heten niet voor niks Britten. Dat zijn de 10 stammen van Israël die daar vertegenwoordigd zijn op regeringsniveau. Het is dus een plechtige verklaring over het Koninkrijk Gods. Waar is dat Koninkrijk? Waar is het thuis? Hoe moet het komen? Waar moet het komen? Hij legt het hen uit, dat staat daar ook in Handelingen 28. Hij legt hen het Koninkrijk Gods uit. En ik roep altijd spontaan, daar valt niks aan uit te leggen aan de Joden. Tenzij je gaat uitleggen dat het van de Joden werd weggenomen en gegeven werd aan een ander volk. Of tenzij je gaat uitleggen dat het niet op aarde komt, althans vooralsnog, maar vooralsnog is in de hemel. En de ene sluit het andere niet uit. Het is namelijk allebei waar. En daarom zeg ik het ook zo. Zie. Kortom, het gaat langs de weg van voortplanting. Het gaat moeizaam. En het moeizame eraan is inderdaad dat waar het gaat om de zaligheid, verlossing als zodanig, het komt tot stand via de weg van geloof. En ik wijs het dan maar op dat ook de geboorte van de Heer Jezus zelf was uit een maagd die dus eigenlijk niet kon voortbrengen. Maar dat wordt zelfs in de Bijbel beschouwd als een teken, want zo wordt het geformuleerd reeds in Jesaja 7 waar het wordt aangekondigd, een teken. Zodat ook de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria een teken is, namelijk van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël en geassocieerd met Jozef en niet met Juda. Je komt het overal steeds tegen. Maar het is met smart. Het gaat moeizaam. En als het gaat over de geboorte van de gemeente, dat is Christus en de gemeente, bijvoorbeeld in Openbaring 12, dan vind je daar een vrouw zijnde in pijn om te baren, staat er. En zij baarde haar zoon, een mannelijke zoon, die weggerukt werd tot God en zijn troon. Het is in pijn. Dat is waar het over gaat. Het kost grote moeite en het brengt lijden met zich mee voor deze oude wereld enzovoorts. En dat is wat uitgedrukt wordt in dit merkwaardige verschijnsel. Voortplanten, hoe natuurlijk het ook mogen zijn. Ik heb vorige keer al gezegd, het neemt niet weg dat het weliswaar natuurlijk is, maar dat de vrouw wel degelijk in levensgevaar is op het moment dat ze bevallen moet. Schijnt dat we het redelijk onder controle hebben tegenwoordig. Daar hou ik maar op en daar zijn we ook blij mee en wat het maar was allemaal. Maar doet aan het verschijnsel niks af. Het is moeilijk. En dan nog wat. Waar het gaat over Israël zelf, dat zou moeten voortbrengen. U weet dat er sprake van een huwelijk tussen de Heer en Israël, daar moet wat uit voortkomen. Waar het gaat om de openbaring van het koninkrijk op aarde en waar het gaat om een wedergeboren Israël straks op aarde, betrekking hebbende op alle stammen van Israël en dus op het geopenbaarde koninkrijk van Christus, is sprake van de smart die de vrouw zal overkomen. Dat is namelijk wat wij noemen de grote verdrukking. En dan heb ik het alleen nog maar over die van 3,5 jaar zijnde de verdrukking uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël met betrekking tot het Joodse volk. Dat is de smart om te baren. En dan breder, diezelfde grote verdrukking zou komen over alle volken, althans dat is wat geïmpliceerd wordt in de slechts twee schriftplaatsen waaraan wij de uitdrukking de grote verdrukking ontlenen. Dat is namelijk Daniël 12, vers 1. En Matteüs 24, waar het wordt aangehaald. In de ene plaats staat, er zal zo'n tijd zijn van benauwdheid, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld. En ook niet meer zijn zal, en te die dagen zal uw volk verlost worden. Dat is Daniël 12. En als het aangehaald wordt door de Heer zelf in Matteüs 24, heet het een tijd van verdrukking, hoedanig er niet is geweest van dat er een volk is geweest. En ook niet meer zijn zal. Misschien dat ik ze nou al het verwisseld heb, die twee, maar dat maakt me niet uit. In de ene plaats staat, het is een verdrukking hoedanig niet is geweest van sinds het begin der wereld. En de andere is sinds dat er een volk geweest is op aarde. En die beide plaatsen impliceren dus, anders is die woordkeus niet te verklaren, dat die verdrukking komen zal over alle volkeren. Echter, in beide schriftplaatsen wordt het begin daarvan vermeld, slechts. En het begint bij het Joodse volk, in het midden van de 70ste week van Daniël. Alleen die verdrukking duurt niet 3,5 jaar, die duurt veel langer. Gaat namelijk ook over de overige volkeren. En waarom ik het aanhaal is omdat ook niet alleen wat betreft Israël, maar ook wat betreft de overige volkeren, slechts die verlossing tot stand komt via deze weg van lijden. Verdrukking, lijden over in principe alle volkeren met als resultaat een overblijfsel uit die volkeren. Voor zover geen uitzonderingen gemaakt worden, maar dat is nou mijn punt niet. En daarna meld ik mij alsnog, omdat ik dat heb aangekondigd geloof ik vorige keer, bij Romeinen hoofdstuk 8. Waar de apostel schrijft over wat wij te verwachten hebben voor de toekomst. Vanaf vers 17, want ik moet toch ergens een draad opnemen. Romeinen 8 vers 17. Indien wij kinderen Gods zijn, dat Gods leen ik dan toch weer uit vers 16. Indien wij kinderen Gods zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Al zouden wij in modern Nederlands zeggen mede-erfgenamen met Christus. En dan zo wij anders medelijden, met hem lijden, opdat wij ook mede met hem, mede verheerlijkt worden. Het idee is, voor zover, dat is ook een raar woord natuurlijk, voor zover, maar het woord anders is natuurlijk ook een raar woord. Lastig uit te leggen, maar het is wel duidelijk, denk ik. Het betekent, voor zover wij met Christus lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Maar het volgt wel op Romeinen 6, waar staat dat we sowieso met Christus gestorven en begraven zijn. En met hem zijn opgewekt. En met hem samengegroeid, dan wel één plant met hem geworden zijn, enzovoorts. Maar hoe dan ook, wij zijn kinderen Gods en erfgenamen van God. Dat betekent niet dat we al geërfd hebben, maar het betekent, het wordt namelijk uitgelegd in de volgende verse, dat het de bedoeling is dat wij zullen erven. Het probleem met het woord erfgenaam vind ik persoonlijk altijd dat het kan verwijzen naar wat nog in de toekomst ligt. Men is erfgenaam en dus zal men ooit in de toekomst erven, als alles mee zit en als er niks tussen komt. Maar het kan ook zijn, men is erfgenaam omdat men al geërfd heeft. Georven, ja. Omdat men al geërfd heeft. Dit is al gebeurd. In dit geval gaat het over, moet nog gebeuren. Daarom staat er ook, wij zijn kinderen. En die vertaling is correct. In vers 16 en 17. In vers 15 staat het woord ook, maar daar is het niet correct. Daar had het zonen moeten zijn. En in vers 19 staat het ook. En daar had het ook zonen moeten zijn. En datzelfde geldt voor vers 21. Nee, dat geldt niet voor vers 21. Er staat kinderen, dat is correct. Maar het maakt daar niks uit. En in vers 23 staat ook kinderen, maar dat had ook zonen moeten zijn. Volgens het Grieks. Maar dan staat er als commentaar op vers 17 en op vanwege het erfrecht. Ik houd het daarvoor, ik reken, staat er, logisch om mij, ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt, niet is te waarderen, tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik lees hem gewoonlijk als, het weegt niet op tegen de heerlijkheid aan ons, die zal geopenbaard worden. Maar het maakt verder niet uit nu. Want het schepsel, ja, de schepping, maar ja, dan wordt het een vrouwelijk woord. Maar dat had ook gemoeten eigenlijk. Men heeft er een onzijdig woord voor gekozen. Het schepsel. Maar het is de schepping met opgestoken hoofden. Let op dat woordje als. Men heeft het ingevoegd. Jammer. Want het verzwakt de constructie. Is het dan niet een vergelijking als? Jawel. Maar ik hou het liever op een gewone metafoor. De schepping en dan volgt met opgestoken hoofden. Daar is een goed Nederlands woord voor. Dat is rijkhalzend. Rijkhalzend wil zeggen, je maakt jezelf lang om te kijken naar wat in het verschiet. Je weet wat een verschiet is? Dat ligt in de toekomst. Te kijken naar wat in het verschiet ligt. Men ziet er naar uit. Het betekent niet noodzakelijk dat de schepping weet wat er in het verschiet ligt. Maar het betekent wel dat de schepping op een of andere wijze zich richt op de toekomst met het idee, misschien wordt het morgen beter. Jullie zijn nog niet zo oud, hè? Ken je dat lied niet? Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed, was het liedje. Misschien wordt het morgen beter. Maar goed, nou komen we terecht op het niveau van wereldbeschouwing, levensbeschouwing. Hoe komt het toch dat we allemaal progressief moeten zijn, enzovoorts? En waarom alles moet veranderen en we daar zelfs mensen voor moeten opleiden die dat moeten begeleiden? De veranderingsmanagement heet dat, en dat zijn wel vaste termen. Waarom moet dat allemaal? Ik kom vaak van die vreemde uitdrukkingen tegen, alsof het vanzelfsprekend is dat het in het leven maar om één ding gaat, om de verandering. Dat is niet waar. Het gaat niet om het veranderen, het gaat om het in stand houden van wat we hebben. Want als we niet zorgen dat we het in stand houden, raken we het vanzelf kwijt. Dat is een verandering, maar vooruit. Ja, dus is het leven vol veranderingen. Maar iemand heeft dat ooit uitgedacht, hè? Iemand heeft ooit bedacht, maar dat is 200 jaar geleden of zo dat men het uitgedacht heeft. 200 jaar geleden dacht de mens dat het l'histoire, het komt uit Frankrijk. Nou, ook een beetje uit Duitsland, maar goed, die hebben elkaar altijd dwars gezeten, die twee. Maar vooruit. Maar wij gingen vanuit l'histoire, de geschiedenis herhaalt zich. Na verloop van tijd komt de hele situatie, de wereld, de mens weer op hetzelfde punt terecht. Want dingen raken uit de mode, maar die was toen ook nog niet uitgevonden. Die hebben we toen uitgevonden namelijk. Dingen raken uit de mode, maar na verloop van tijd komt het dan toch weer terug. Bedoel, dat is het. Het zijn cycli. En er waren filosofen die hebben uitgedacht aan de hemel, zijn het ook allemaal cycli van de zon en van de maan, allemaal cirkelgangen, of althans, die hemellichamen komen allemaal ook op hetzelfde punt weer terug na verloop van tijd en op vaste tijdstippen. En de schepping zit zo in elkaar, daar heeft men het ook het idee van overgehouden, want er zijn allemaal radertjes die in elkaar grijpen en het klokwerk enzovoort. En het is allemaal een mooi systeem. En zo dacht men dat de tijd ook in elkaar stak, het komt steeds op hetzelfde punt terug. Want ja, het wordt elk jaar wordt het weer Sinterklaas. Of wat het maar wordt ook alweer. Kermis, weet ik veel, wat het maar wordt. En toen heeft iemand gedacht, ja, zo schieten we niet op. Als we elke keer op hetzelfde punt terugkomen, dan zijn wij terechtgekomen in een vicieuze cirkel. Daar willen we vanaf, want we willen met de mens naar een betere toekomst. We willen iets blijvends tot stand brengen en niet iets tot stand brengen waarna het verhaal toch gewoon weer teruggaat dan af, net als bij het ganzenborden. En u ontvangt geen 200... Of wat je maar ontving ook alweer. Daar willen ze vanaf. Toen heeft men de vooruitgang uitgevonden. En toen heeft men gezegd, nee, de geschiedenis, de tijd is dit keer niet in een cirkel terug. Maar we leggen die lijn plat neer. Zodat we langs de tijdlijn ons bewegen en we keren niet terug naar waar we geweest zijn. En zo kijken wij tegenwoordig tegen de tijd aan. Wij laten het verleden achter ons en we geven ons naar een toekomst en het oude komt nooit meer terug. Zoals het lied zegt, die zien we nooit meer. Toen was het lied trouwens meteen ook uit. Dit is van het cocktailtrio, deze. Maar toch maar weer. Zoiets. En sindsdien heeft men uitgevonden dat aangezien we toch niet tevreden zijn met de status quo, met wat we vandaag hebben, moeten we dus vooruit langs die tijdlijn en het kan ons niet snel genoeg gaan. En sindsdien moeten we progressief zijn. Dan doe je mee aan het werken aan een betere toekomst. Dat betere, dat is bij hun synoniem voor toekomstig denken. Namelijk, want het heeft men ook in die tijd uitgevonden, ze denken namelijk dat alle verandering per definitie een verbetering is. Dat heet evolutie. En de hele wereld, alles wat er maar is, wordt beschouwd als evolutie. Je kan het zo gek niet bedenken, of men heeft het over evolueren, zussen, evolueren, zo. En ik heb het niet alleen maar over David Attenborough. Die was weer het nieuws van de week, maar vooruit maar weer. De evolutie, zussen, evolutie, zo. We moeten allemaal maar vooruit. Maar het is wel zo, als we niet vooruit gaan, dan blijft alles bij het oude. Dat dan wel. Maar in deze wereld is geen vooruitgang. In deze oude wereld keert alles echt terug. Dat is wat de prediker zegt in zijn boek. En die gaat door voor de wijste man die ooit geleefd heeft. Althans in oud-testamentische tijd, laten we het daarop houden. Want anders moet ik zeggen, het moet de Heer Jezus zijn natuurlijk. Maar dan nog. En die zegt, nee, de aarde blijft gewoon staan, omstandigheden blijven gelijk. Het enige wat verandert is dat er een nieuwe generatie komt. De oude verdwijnt en dan komt een nieuwe en dan verdwijnt er weer, komt weer een nieuw. Het ene geslacht komt, het andere gaat, of andersom. Maar in ieder geval, maar de aarde blijft staan. En de wereld blijft ook staan. En wat je vandaag tot stand brengt, is morgen verouderd, het verdwijnt toch. En dan begint het gewoon weer overnieuw. Dat is wat er gebeurt. En men bouwt het nieuwe op de puinhopen van het oude. Ik noemde het straks Santa Pudentiana. Dat komt omdat hij een beetje bij me bovenop ligt. Omdat ik er net zo'n beetje weer al die foto's van gezien heb. En ook onderweg bedacht heb, ja, als ik daar een commentaar bij moet geven, moet ik het al zeggen. Dan moet ik zeggen dat het terrein als zodanig toch vele meters onder het tegenwoordige terrein van Rome ligt. En of het nou verzakt is of niet, dat weet ik niet. Maar het is inderdaad zo, als je er de achterkant omheen loopt, dan kijk je aan de achterkant naar binnen in zo'n kamertje. Maar als je van binnen naar dat kamertje moet, dan ligt het hoog, dan moet je een paar trappen op. En als je door de hoofdingang naar binnen moet, moet je een paar trappen af. Ik bedoel, en dan moet je eigenlijk nog naar het echte oorspronkelijke gebouw, moet je nog verder de trap af, maar dat mag niet. Want dan kom je in het gebied van de opgravingen enzovoorts. Maar waarom dat is? Ja, ook Rome, maar al die oude steden, die worden om de zoveel tijd worden die verwoest. Een zaadje stort in. Soms zomaar vanzelf, soms door aardbeving, soms door oorlogsgeweld, soms gewoon omdat men het zat is en het niet meer te redden is en dan stort het ook in. En dat laten ze netjes liggen, want dat is mooi de basis voor een nieuw bouwwerk. Hebben ze een mooi fundament gestort, toch? En dan bouwen ze omhoog en omhoog en omhoog. Dat weet u toch? Vandaar dat ze nog steeds moeite hebben met iets als, even nadenken, Troje. Sliman, Troje. Troje, opgravingen van Troje. Ze hebben het over Troje 1, Troje 2, Troje 3, Troje 4, Troje 5. Ik geloof zelfs tot 7 aan toe, als ik me goed herinner. Maar onderweg weten ze het niet zeker, dan krijg je 3b enzovoorts. Want dat ze allemaal lagen, zo vaak is het dan kennelijk verwoest. Ik geloof niet dat het voor heel Troje geldt, maar voor die locatie daar net. Maar dat gebeurt dan wel, dat zijn lagen. En in Jeruzalem is dat ook is niet bij te houden aan die tellingen. Maar dat is wat gebeurt en dan begint het verhaal overnieuw. Dat is met de muren van Jeruzalem. Die zijn er wel vandaag, maar dat zijn niet de muren als uit de dagen van de Heer Jezus. Al zijn ze soms voor een deel gebouwd wel degelijk op die oude fundamenten, maar voor een deel ook weer niet. Enzovoort. Ik bedoel, Golgotha lag buiten de stad. En nu ligt buiten de stadsmuren. En nu ligt het binnen de oude stadsmuren. Ik kan er lang en breed over discussiëren, maar de stadsmuren van vandaag zijn niet die van toen. Enzovoorts. Nou, de wereld brengt dus niks nieuws voort. Het is steeds hetzelfde dat zich herhaalt. Maar wij als gelovigen, wij worden daaruit getrokken. Wij worden gemaakt tot kinderen Gods. Wij worden geacht wedergeboren te zijn. Nieuw leven te hebben ontvangen. Met als consequentie dat wij een toekomst hebben die niet zomaar vanzelf komt in deze wereld. Wij komen hier niet terug, om het eens zo te zeggen. Maar wij zijn onderweg naar een erfenis die voor ons bewaard wordt. Dat zijn de woorden van Petrus uit 1 Petrus 1. Vind ik ook fraai. Maar Paulus zegt hier, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid aan ons. Die zal geopenbaard worden, want de schepping rijkhalzend verwacht, ziet uit naar of moet wachten op. En ze zitten te wachten en ze kijken naar voren of naar achter of waarheen ze maar kijken en zeggen, komt er nog wat of zo? Zuster Anna, heette ze Anna? Ik weet het niet meer. Ziet gij al iets komen? Dan komt er nog niks. En in gedachten ben ik weer in het Oude Testament, die geschiedenis dat de koning een wachtpost op de muur gesteld en zegt, zie je al wat komen? Ja, er komt iemand aan, maar dat is niks. Ja, er komt nog iemand aan. Er komt nog iemand, ja, dat is de... enzovoorts. Het is spannend, komt er al wat aan? Nou ja, daar wachten we, de wereld wacht daarop. Maar ja, de wereld wacht al zo lang. En om dit kort te sluiten met Petrus. Petrus heeft het over een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En Petrus zegt, er zijn nou eenmaal spotters. Die zijn er altijd geweest. Maar die zullen er zijn die zeggen, ja, maar er verandert nooit wat. Dus het koninkrijk, dat Messiaanse rijk, de wederkomst van Christus, vergeet het maar, want er gebeurt toch niks. En dan zegt Petrus, ja, er is wel degelijk wat gebeurd. God kondigde in het verleden wat aan en het is wel degelijk gebeurd. En dat kun je ook nazien, dat dat zo is. Maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe schepping, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Enzovoorts. En daarheen zijn wij onderweg. Maar zegt hij, dat duurt even. Nou ja, als u mij vraagt, zegt hij impliciet, het duurt 2000 jaar. Maar hij zei, maar 1000 jaar zijn bij de Heer als één dag. En één dag is als 1000 jaar. Dus ik hou het toch maar op 2000 jaar en anders hou ik het op 2000 ellen. Maar dat doet er nou niet zoveel toe, hoe lang het duurt. En Petrus zei ook, dat maakt er nou niet zoveel uit, maar achterlangmoedigheid, onze zere voor zaligheid enzovoorts. Maar het gaat wel een keer komen. En waarom duurt het zo lang? Waarom moet erop gewacht worden? Daar zijn meerdere antwoorden op. Ik bedoel, dat is de vraag, waarom heeft de Heer niet meteen zichzelf gemanifesteerd in heerlijkheid? En waarom heeft hij niet meteen een oordeel gebracht over die goddeloze wereld enzovoort in zijn opstanding? En Paulus' antwoord hier is, de schepping wacht op de openbaring der zonen. Er staat niet kinderen, er staat zonen. Wacht op de openbaring der zonen Gods. Dat zijn weliswaar die kinderen uit vers 17. Maar die zijn erfgenamen en dat betekent dat ze ooit tot zonen zullen worden gesteld. En die uitdrukking, tot zonen stellen, die staat in vers 15 al. En die staat alsnog in vers 23. En dan ook nog trouwens in hoofdstuk 9 vers 4. Kortom, het wordt hier vele malen genoemd. En daarnaast vinden we ook andere uitdrukkingen, ook in deze bladzijde, met dezelfde strekking. De schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. Van wie? Openbaring van wie? Nou, op de openbaring van die kinderen Gods die zonen gesteld zullen worden. En als ze tot zonen gesteld zijn, zullen ze geopenbaard worden als zonen Gods. En waar we het over hebben, is dus over ons, over de gemeente. Kinderen Gods die erfgenamen van God zijn en die onderweg zijn naar hun zoonstelling. Efeze zegt het trouwens ook, Efeze 1 vers 4 meen ik meteen al. Nee, vers 5 zal het wezen. Waar staat dat wij als kinderen gods, wij die in Christus zijn, zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Er staat dezelfde woord weer, dezelfde uitdrukking. Tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Aanstelling tot zonen. In Hebreeën wordt een synonieme term gebruikt. Zonen die hij aanneemt, is het vertaald. En hier vind je nog een paar uitdrukkingen, maar daar ga ik niet op in. De schepping wacht op het openbaar worden van die zonen Gods. Dat is dus de openbaring van de gemeente met Christus in zijn wederkomst. Het is heel slecht bekend, maar je mag al blij zijn als mensen iets weten over opname van de gemeente. Maar de problematiek rondom de opname van de gemeente bestaat eigenlijk alleen maar omdat men verzuimt te zien dat de opname van de gemeente eigenlijk niet veel anders is dan een noodzakelijke gebeurtenis ter inleiding van de wederkomst van de gemeente met Christus. Waarmee ik niks wil afdoen aan de hemelse positie van de gemeente, maar die heeft de gemeente nu ook al. Maar de opname van de gemeente is in hem tegemoet gaan, waarna de gemeente met Christus in heerlijkheid zal verschijnen om hier op aarde maatregelen te nemen. Zijn koninkrijk te openbaren. En daar wacht de schepping dus op. Niet eens op de opname van de gemeente, maar op de komst van de gemeente met Christus. Zie, dat is wat het is. Dat is de verschijning alsnog van die mannelijke zoon die geboren wordt uit die vrouw, weet u nog, uit Openbaring 12. Maar het gaat allemaal over voortplanting, dat wat voortgebracht moet worden. En nogmaals, de geboorte van de Heer Jezus is een uitbeelding van de wording van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Want, en dan ben ik weer terug in Romeinen 8, het een en ander heeft van doen met dat begrip voortplanting, zwangerschap, dracht. Het idee is namelijk dat is het volgende vers feitelijk, dat heel de schepping zwanger is en wacht dus op wat ook in gewoon Nederlands heet verlossing, noodzakelijkerwijs. En datzelfde geldt feitelijk ook voor de gemeente, dat wordt daarna gezegd alsnog, waar staat dat ook wij als zodanig beschouwd moeten worden. En het betekent in de praktijk dat niet alleen de wereld, maar ook wij lijden, zuchten in onszelf, heet dat, kreunen. Dat is het woord voor de weeën bij de bevalling. Want er moet wat geboren worden, moet wat tot stand gebracht worden. En dat gaat ten koste van de moeder, dat gaat ten koste van de oude mens, dat gaat ten koste van de oude schepping. En de kracht van het verhaal is dan vervolgens eigenlijk ook nog dat in principe, als het nieuwe is voortgebracht, dat dan de moeder overlijdt. Want die heeft dan haar functie vervuld. En als de nieuwe schepping openbaar wordt, een openbaring, dan vind je de oude schepping niet meer terug. Die is dan verdwenen. Dat is het idee. Wij gaan nog even naar Romeinen 8.
Ja, anders doe
ik. Want het schepsel, vers 19, verwacht rijkhalzend de openbaring der zonen Gods. Zoals gezegd, dat zijn die kinderen Gods uit vers 16 en 17. Maar die zullen tot zonen worden gesteld. En het verschil tussen kinderen en zonen lijkt mij duidelijk. De kinderen zijn nog onmondig. Daarom heten het kinderen. En de zonen zijn volwassenen, zonder meer. Maar bovendien gaat het over de zoonstelling. En dat begrip kennen wij niet uit de Griekse wereld van het Nieuwe Testament, ook niet uit de Romeinse wereld van het Nieuwe Testament, want zo wordt het gewoonlijk verklaard of wat er voor door moet gaan. Maar we kennen dat uit Genesis. De aanstelling in het eerstgeboorterecht, de zoonstelling. En op die zonen, de openbaring, van, niet de aanstelling van die zonen, maar de openbaring van de kinderen, gans die inmiddels tot zonen gesteld zijn, daar wacht de wereld op. En dat gebeurt dus op zijn vroegst aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan de toelichting, want die schepping die dus moet wachten en dus wacht op, in alle progressiviteit en alle voorbarigheid vooruitgrijpend op, die schepping die is, vers 20, aan de ijdelheid onderworpen. Kom er maar eens op om het zo te zeggen. Onderworpen aan wil zeggen beheerst door. En de schepping wordt dus beheerst door ledigheid. Zinloosheid, goed. Maar als iets ijdel is, is het niet alleen zonder zin. Het is zonder wat dan ook maar. Het is niet alleen doelloos, maar het is ledig. Men doet wat, maar wat maakt het uit? Dat is de zinloosheid van het bestaan. Waarna de psycholoog, de filosoof was het, die zei lachend en juichend, dat is maar inderdaad waar, het leven is zinloos. En dat komt goed uit, want dan kunnen wij er zin aan geven. Ze doen een zingeving. En ik heb hem onthouden, want ik vond hem wel aardig. Hoezo zingeving? Implicerend, het heeft geen zin. En daarom moet er aan gewerkt worden. En dat doet men vandaag ook. Hè. Bouwen van een betere toekomst. Men heeft allerlei doelen zich gesteld. Enzovoorts. En daar gaan we aan werken. Slaat helemaal nergens op. Maar het lijkt wat en daar gaat het maar om. We gaan de schepping, de wereld gaan we redden. Het hele zonnestelsel, melkwegstelsel gaan we redden. Wat het maar was. Om van de planeet maar te zwijgen. En Amsterdam natuurlijk. Het schepsel, de schepping, is aan de ijdelheid onderworpen. Precies zoals beschreven in de prediker, door de prediker. Het heeft allemaal geen zin, het ene geslacht komt, het andere gaat enzovoort. Vanitas vanitatum. Het is allemaal ijdelheid, ijdelheid der ijdelheden. Een kwelling des geestes, een najagen van wind, of hoe het maar vertaald wordt. En de schepping is aan de ledigheid onderworpen. Niet omdat hij daarvoor gekozen heeft, maar dat komt ergens anders vandaan. Om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Gelukkig heeft men het bij kleine lettertjes gelaten en geen hoofdletters. Want de ledigheid, ja, hoe komt dat? Je kan het net zo goed vragen, hoe komt het dat het allemaal misgaat? En daar heb ik het antwoord mee gegeven, want mis is een ander woord voor zonde. Het komt door de zonde. Per definitie, dat is wat zonde is. Mis, namelijk. En dus ledigheid. Het wordt nooit vol en het wordt nooit beter. Het wordt nooit vol, dat is ook prediker, hè. Het water stroomt naar de zee, alle water stroomt naar de zee. Leren wij op school ook, alle water stroomt naar de zee. Maar de zee wordt nooit vol. En de ogen worden niet moe van het zien. Ze moeten zien, zien, nog meer zien. Het is nooit genoeg. Nooit, er komt nooit een eind aan. Enzovoorts. En men streeft naar kennis. Er komt ook nooit een eind aan. Het wordt steeds meer, schijnt het dat men weet, maar er komt nooit een eind aan. Omdat men de zin de dingen niet bereikt. Zie? Kortom, de schepping is aan de ledigheid onderworpen. Ja, wat heet, de wereld ligt in de macht van zonde, heerschappij. Van zonde, dood en wet. Ik weet nooit of dit de goede volgorde is, maar mij maakt het ook niet uit. Het is hetzelfde, zonde, dood en wet. En dus ledigheid. Maar men hoopt, wij verwachten dat is hopen, dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij, dienstbaarheid is een mooi woord voor slavernij, der verderfenis, dat wil zeggen de slavernij van de dood, feitelijk. Ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden. Want wij, als gelovigen, wij als kinderen Gods, wij, kinderen Gods, uit vers 16 en 17, wij verwachten zelf vrijgemaakt te worden, dan wel te zijn, van de slavernij van de dood. We zijn immers met Christus opgestaan en worden geacht de dood achter ons te hebben. Maar ook de schepping zelf zal ooit verlost worden van de slavernij van de dood. En dat laat het dan achter zich tot de vrijheid, in de richting van de vrijheid, want tegenover slavernij is vrijheid, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Dat wil zeggen, zoals wij wedergeboren zijn geworden, zo zal eens de schepping wedergeboren worden, naar hetzelfde voorbeeld. Precies hetzelfde staat trouwens in Filippenzen, ik meen hoofdstuk 3 nog, waar staat dat wij verwachten uit de hemel de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal. Dat is hier vers 23, verlossing van ons lichaam. En onze lichamen gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam, Filippenzen verder. Zoals hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Dat wil zeggen, daar staat dat wat met ons gebeurt, zal ook ooit met de schepping gebeuren. Eigenlijk staat het andersom. Wat ooit met de hele schepping gebeuren zal, veranderd worden namelijk, zal met ons gebeuren ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dan, bij de verlossing van ons lichaam. Op hoop, nog een keer vers 21, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij, dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, die zonen zullen worden overigens. Want wij weten, en eigenlijk ging het maar alleen maar om vers 22, wij weten, dat hoop ik dan maar, wij weten dat het ganse schepsel, waarom het nou altijd hier het schepsel is onzijdig, dat is mij ontgaan. Het is de ganse schepping, dat wil zeggen de hele schepping als geheel, als een geheel. Wij noemen het trouwens het heelal. De Griekse term is tapanta, het al. Dat het ganse schepsel, de hele schepping, tezamen, dat is ook het geheel, staat er dus dubbel op, collectief, dat het ganse schepsel tezamen zucht, kreunt, zou waarschijnlijk beter zijn, zuchten, dat is het woord voor luidruchtig ademhalen. En dat heet dan kreunen. Dus ademhalen in een stemverheffing erbij. Dat de ganse schepping tezamen als een geheel zucht, kreunt en tezamen in barensnood is. Dat woordje als, dat staat er weer tussen, net als in vers 19. Als ze één keer eraan beginnen, dan zijn ze er zomaar niet af. Maar laat dat nou weg, er is taalkundig geen enkele reden voor. De hele schepping tezamen in barensnood is en daarom kreunt. En in pijn is om te baren tot nu toe. Het mogen dan een wonder zijn, maar eens zal uit die oude schepping een nieuwe voortgebracht worden. En wat u en mij betreft, wij worden geacht reeds in Christus nieuwe scheppingen te zijn. Alleen de moeder is nog niet overleden en daarom zitten we hier in Hoogland in dit zaaltje. Op Sinterklaasavond, dat is het eigenlijk. Maar dat is toekomstverwachting, dat is meteen het volgende vers, geloof ik. Wij verwachten namelijk de verlossing van ons lichaam. alsnog. Zie? Maar hier staat dus, de hele schepping is in barensnood en daarom kreunt hij. Mocht nou iemand echt, ook buiten de Bijbel om, tot het idee komen dat er met de wereld wat mis is en dat het de verkeerde kant op gaat, dan zeg ik, ja, dat is waarschijnlijk ook zo, maar dat is niet anders dan het zuchten vanwege de barensweeën. En het spreekwoordelijke, klassieke geheim, want het is spreekwoordelijk en klassiek een geheim, het geheim van het lijden van de wereld en van de mens enzovoorts, is gelegen in het feit dat de wereld op een of andere wijze zwanger is en moet voortbrengen. Dat is het dan. Moet het zo? Ja, dat moet zo. Dat gaat zo, dat is niet anders. Waarom dat zo is, dat weet ik ook niet, maar dat is zo. En daarom wordt het uitgebeeld in, ik zal zeer vermeerderen de smart uw dracht. Dat is het. Het is symboliek. Men zou er zich dus ook niet al te ongerust over maken, want het hoort wel zo. Dat is inherent aan de wereld waarin wij leven. Maar dan moet je meteen zeggen, maar daarin gaat er van alles verkeerd. Dat dan weer wel. Zie. En ook in de Bijbel is sprake van de misdracht, dan wel nageboorte. Ze weten nooit precies hoe ze het vertalen zullen bij gelegenheid. Maar die laat ik ook maar even liggen. Maar hier staat gewoon, de hele schepping is in barensnood. Dat is wat het is. Het is allemaal wat gammel. Men heeft weliswaar ook in christelijke kring een theorie ontwikkeld over de stabiliteit van de wereld waarin wij leven. In dat God het allemaal zo mooi gemaakt heeft en het alles precies volgens het boekje en volgens de regels gaat. Totdat men wat nauwkeuriger keek, nog nauwkeuriger keek. En toen kwam men tot het idee van, ja, maar zo stabiel is het allemaal niet. Want die banen van die planeten en van de zon en maan, daar mankeert van alles aan. Dat slingert enzovoorts. En dat is helemaal niet stabiel. Nou, zal ik me daar verder niet mee bezighouden met die dingen. Maar u weet waar het op uitgelopen is. Nou zijn wij degene, wij mensen degene die de wereld moeten redden. En het zonnestelsel en wat het maar is. En we maken ons nu wel druk over het feit dat over miljarden jaren de zon ophoudt om licht te geven, zodat we toch naar andere energiebronnen moeten omzien die duurzamer zijn dan de zon. Ik vind het leuk om er de spot mee te drijven met die dingen. Want ja, dit is allemaal flauwekul, mensen. We hebben wel wat beters aan het hoofd en wat belangrijkers aan het hoofd. Ik heb het net niet gezegd, maar ik las net het ganse schepsel tezamen in vers 22. Maar terwijl ik het las, dacht ik echt aan Colossense 1. Maar ik moest eerst wat anders zeggen. Want daar staat in vers 16 van Colossense 1. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De beide hemelen wil dat zeggen en de aarde. Dat is niet dus de hemel der hemelen. Die wordt hier niet genoemd. Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Er zijn dus ook onzienlijke dingen. Het zij tronen, het zij heerschappij, het zij overheid, het zij machten. Alle dingen zijn door hem, maar ook tot hem geschapen. Dat wil zeggen, God heeft het geschapen, maar voor zichzelf. Je mag het niet zeggen, maar als je het toch doet, dan zeg je, niets menselijks is hem vreemd. Hij maakt iets voor zichzelf. Dat is zo gek toch niet? Alleen, wij hadden het liever dat hij het voor ons deed. Toch? Wij mensen denken, God moet het voor ons doen. Sinds wij de hiërarchie op zijn kop gezet hebben, vinden we sowieso dat God naar ons moet luisteren en moet doen wat wij hem zeggen. Nou ja, dwingend vragen. En anders gaan we actie voeren. Of zoiets. Maar God maakt die wereld en ons dus ook, die daar deel van uitmaken, voor zichzelf. door hem en tot hem, elders heet het uit hem en door hem en tot hem. Maar dan staat er in vers 17, en hij is voor alle dingen. En begrijp je me nou goed, als hij alle dingen geschapen heeft, dan chronologisch was hij dus al voor alle dingen, hij was er eerder. Maar dat is onzinnig om dat nu te vermelden. Want dat stond er al. Dat is vanzelfsprekend, betekent verder niks. En dus blijft slechts over dat voor alle dingen betekent niet chronologisch voor alle dingen, maar hiërarchisch. Dat wil zeggen dat hij is in de hiërarchie, wij noemen dat dan hoger dan alle dingen, maar we noemen het net zo goed voor. Hij komt eerst namelijk. Maar in de volgende. Ooit, jaren geleden, heb ik dat nog eens opgezocht, dat woordje voor, wat hier staat. En er staat het keurig in je woordenboek, althans in het mijne, in mijn woordenboeken, stond precies dit. Het kan zijn voor in de tijd, maar het kan ook zijn voor in de rangorde. En dat laatste is het dus. Namelijk, hij is boven alle dingen. En die wordt gelezen in verband met de rest van de zin, namelijk, en alle dingen die immers door hem geschapen zijn en waar hij boven staat. Alle dingen bestaan tezamen, alle dingen, tapanta, het heelal, de wereld, de schepping, bestaan tezamen door hem. Dat wil zeggen, hij is degene die de wereld bijeenhoudt en dus in stand houdt. Heb je dat? Niet alle dingen bestaan door hem, dat is wel zo, maar dat staat er niet. Bestaan tezamen door hem, dat ze bestaan door hem, ja, dat werd in het voorgaande vers al gezegd. Dat wil zeggen, hij schiep alle dingen. Maar nu staat er, hij houdt die dingen bijeen. En hij is degene die zorgt dat die wereld niet uit elkaar valt. Hij geeft de samenhang in de schepping altijd bij elkaar enzovoorts. Die schepping die dan ook aangeduid wordt met de term kosmos. De wereld, vertalen we dat, maar kosmos betekent eigenlijk orde. Een samenhang. Want kosmos is het tegenovergestelde van chaos. En chaos is chaos omdat er geen samenhang is, geen structuur in zit, geen verbanden zijn. Zie je? En God maakt kosmos. En voor zover het toch chaos is, wordt het veroorzaakt door degene die het doorheen werpt. En dan ben je bij het begrip diabolos, de duivel. Die gooit de dingen doorheen. Probeert de dingen uit elkaar te trekken. Maar er staat gewoon, God houdt die dingen bijeen, houdt ze tezamen. En tezamen wordt die schepping geacht zwanger te zijn. Kort en goed, het plaatje is dat van de man, dat is God. Van de schepping die uit God is voortgekomen zoals Eva uit Adam voortkwam. De schepping die uit God is voortgekomen, uit hem zijn alle dingen. Maar die schepping is vrouwelijk ten opzichte van God, de man. En die schepping wordt geacht als vrouw het zaad van de man te ontvangen, zijnde het woord van God, want dat heet volgens Petrus het zaad der wedergeboorte, het eeuwigblijvende woord van God. De schepping wordt geacht dat woord van God te ontvangen. Dat heet ontvangenis. Met een ander woord heet dat conceptie trouwens. In een andere taal, maar het is hetzelfde. En het gevolg daarvan is dat via Gods handelen uit deze oude wereld een nieuwe voortkomt. En wij kennen dat in het klein in ons eigen persoonlijke leven. Wij zijn een oude schepping van nature. Wij stellen ons hart open voor het woord van God. En Petrus zegt, dat is het zaad der wedergeboorte, waaruit gij zijt wedergeboren tot een levende hoop. Gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwigblijvende woord van God. Dat is 1 Petrus 1. Hebben we die nog? Dat wil zeggen, je vindt dat beeld, want ik stel het u voor als een beeld, je vindt dat beeld op allerlei niveaus terug. En daarmee zijn we trouwens ook, je kunt zeggen, ja, dat is symboliek of typologie. En dan zeg ik, ja, maar dat is het wezen van de typologie. Typologie is een veel te eng begrip. We hebben, maar dat heb ik u wel eens uitgelegd, geloof ik. We hebben feitelijk van doen niet zozeer met typen, we hebben van doen met analogieën. En wat dan type is en wat vervulling van het type of zo, dat maakt allemaal niks uit. Dat is te krap gedacht. Het gaat er gewoon om dat je dezelfde structuren op allerlei niveaus tegenkomt. En dat brengt meteen de samenhang in de schepping als zodanig, maar ik hoop dat u ook begrepen hebt, dat het brengt de samenhang, dat het onze ogen opent voor de samenhang in de Bijbel zelf. Want ja, het wordt niet uitgelegd. Maar toch vind je hetzelfde plaatje steeds opnieuw terug op alle mogelijke manieren. De Heer is de man, onder het oude verbond Israël is de vrouw. Daar moet gemeenschap zijn. Die is er niet en dus brengt het volk niks voort. En dan zegt de Heer in Jeremia 31, maar ik zal wat nieuws scheppen op de aarde. De vrouw zal de man omvangen. Wat enigszins eufemistisch taalgebruik is. Maar daarna zegt hij hetzelfde hoofdstuk, Jeremia 31, ik ga een nieuw verbond maken ter vervanging van het oude. In het oude is vruchteloos gebleken, dat der wet, maar ik maak een nieuw verbond waarbij ik mijn woord in hun binnenste zal schrijven enzovoorts. Maar dat is niet anders dan de bevruchting van Israël, beginnend bij Efraïm overigens, bij Israël heet dat. Want zo staat het er ook in Jeremia 31. En daaruit zal voortgebracht worden. Dat is die andere vrouw die zal horen. Of het is het andere volk dat zal horen. Enzovoorts. Daar gaat het allemaal over. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Het gaat moeizaam. Het gaat gepaard met pijn, met ween. Dus zodra het nieuwe verbond aanbrak, zal ik maar zeggen, gepredikt werd, brak dus ook meteen de vervolging uit. En dat is eigenlijk nog steeds zo, overal waar deze waarheid naar voren gebracht wordt, dat wil zeggen, dat God een nieuwe schepping maakt. Nee, ja, uit de oude, maar ook ten koste van de oude, ten koste van de moeder, ja. Daar krijg je dus problemen. En vandaar dat de prediking van het kruis en als vervolg daarop van de opstanding, ja, die ligt altijd onder vuur. Dat is waar men wat tegen heeft, dan wil men af. Men wil wel een God, maar die moet dan in deze wereld wat doen. En deze wereld verbeteren enzovoorts. En de Bijbel zegt dat God dat niet doet. God brengt uit deze oude een nieuwe voort en onderweg bewijst hij keer op keer en langs allerlei verschillende routes dat deze oude wereld in zichzelf niet deugt en daarom moet voortbrengen. Dat is het enige doel ervan feitelijk. Een nieuwe schepping moet voortbrengen. En dat is Bijbelse waarheid, maar dat vind je dus in geen enkele religie terug, want religie heeft altijd tot doel de verbetering van de bestaande situatie. En hoe dan ook, je vindt zelfs in de kerkgeschiedenis, vind je dit ook terug. Daar waar men begint met de gedachte aan een nieuwe schepping, wedergeboorte enzovoort, daar blijkt dat men na verloop van tijd dan toch terugvalt in de praktijk naar het streven van het verbetering van de oude mens. Ik wilde niks lelijks zeggen, want er is niks lelijks te melden over het verbeteren van omstandigheden van de natuurlijke mens. Als zodanig heb ik niks tegen. Maar het is een ondergeschikt iets. Maar van de week las ik iets over het leger, dus, of iets van het leger des Heils. En het ging over drie punten die men nastreefde. En het derde punt was pas dat van geloof. Stond onderaan het rijtje. En ja, en dan mag je blij zijn dat het gemeld wordt. Maar voor de rest, ja, het begint met sociale omstandigheden. Opkomen voor de zwakker in de samenleving, de mensen die in nood zijn enzovoort. En ik sta daarachter, hoor. Daar heb ik niks tegen. Integendeel. Dat is prima. Maar ik weet dat... eigenlijk is dat, valt dat in de categorie laten doden en doden begraven. Maar het is wel goed. Maar omdat ik nou het leger des Heils noemde... Ja, iedereen kan weten dat het leger des Heils begon vanuit een ander oogmerk. De prediking van het evangelie. En daarachter de gedachte dat dat dan toch op een of andere wijze zou leiden, logischerwijze en naar de aarde dingen, tot verbetering van de sociale omstandigheden. Want ja, als iemand tot geloof komt, wordt hij toch geacht te leren dat je leeft in gemeenschap met de Heer en dat hij zich dus moet leren te gedragen, enzovoorts. Toch? Dat is ongeveer de gang van zaken. En iets dergelijks vind je, nou ja, ik zou zo'n rijtje kerkgenootschappen kunnen noemen waarvan ik de ontstaansgeschiedenis ken. Dat gaat altijd zo. Ik bedoel, de Wesley's die trokken erop uit om het evangelie te prediken. Ja, maar het evangelie raakt men kwijt en daarna hou je alleen over de verbetering van de mens. Daar gaat het er altijd maar om. Maar dat is een misverstand. Daar valt weinig aan te doen. En voor zover er wat aan te doen valt, komt het voort uit geloof in de Heer Jezus Christus en de verwachting van de wederkomst van Christus en het uitzicht op die zaligheid, op die erfenis die voor ons bewaard wordt en uitzicht op die verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker enzovoorts. Dat is Bijbelse waarheid, dat het oude niet telt. Zie. En vandaar dat de route naar zaligheid in de Bijbel, waar het een rol speelt, gaat altijd via de vernedering en feitelijk via de dood. De Heer had Israël ook wel op grond van zijn kracht en vermogen gewoon uit kunnen leiden uit Egypte en dat was het dan. Maar het moest zo nodig via de Schelzee. Zodat tot de lengte van jaren, tot in onze dagen, lezen wij dat hij de Heere God is die de wateren kliefde enzovoorts. Dus hoe vaak dat maar in de Bijbel staat. Maar waarom, het hoeft helemaal niet. Maar hij stuurde ze zelf eerst die doodlopende weg in. Dat staat er ook, hè. Dus ze moesten daar hier, ze moesten rechtsaf. Door de Wadi Water. We hebben hem ooit nagereisd en geconstateerd dat die route inderdaad volstrekt doodloopt bij Nuweiba op de Golf van Aqaba. Dan kom je inderdaad op een groot strand waar je wel een paar miljoen mensen kwijt kunt, als ze niet al te zeer dringen. Maar dan houdt het wel op, je kan geen kant op. Nou goed, en toen zei de Heer, nou zal ik je eens wat laten zien. En toen braken de wateren, grappig hè, toen braken de wateren. En toen werd Israël geboren uit Egypte. Nee, het staat in de Bijbel dat ze nog aan de navelstreng vast... Israël nog aan de navelstreng vast zat en dat de Heer de navelstreng heeft doorgeknipt. Dat wordt later vermeld. De navelstreng heeft doorgeknipt en de baby heeft gewassen, want niemand wilde die baby hebben trouwens. Staat er nog bij. Enzovoorts. Echt wel. Daar komt het hele plaatje weer terug van de geboorte van Israël in dit geval. Dat onder het oude verbond. En het herhaalt zich natuurlijk in de doortocht door de Jordaan. Een jaartje of 40 later. Maar het is altijd hetzelfde beeld. Het oude is weg. De weg loopt dood, zeggen we dan ook. Want dat betekent het woord dood, hè? Dood wil zeggen er is geen verbinding. De weg loopt dood, er is geen verbinding. Maar de weg liep niet dood, dat wil zeggen liep wel dood, maar er was aan de andere kant weer een uitgang, om zo te zeggen. Maar door een ingrijpen van God, en zo werd Israël geboren. Het kon niet, maar het gebeurde toch. En dat gaat dwars door de dood heen. En vandaar Ik zal zeer vermeerderen de smart uw dracht enzovoorts. En dat is de uitbeelding dus van het lijden langs, waar langs dan heerlijkheid, om zo te zeggen, tot stand komt. En dat geldt in het algemeen, feitelijk voor iedereen. Esther die moest ook eerst haar leven opgeven en zeggen, kom. En toen, toen zei ze, nou, dan trek ik de stoute schoenen aan, of wat ze maar aantrok. En toen, en dan maar afwachten wat de koning zou doen. En de koning zei, sta op, strekte zijn staf uit, enzovoorts. Zijn toverstokje, zijn staf van Mozes, nee, een andere staf, maar het is hetzelfde verhaal natuurlijk. En zo verder. Het is, je raakt eerst alles kwijt. En zo gaat het. En Jozef is natuurlijk een pracht van een voorbeeld. Die alles had, maar alles kwijtraakte. Tot in de put aan toe. En daarna werd hij uitermate verhoogd. Maar dan toch in het buitenland. En buiten het bereik van Juda. Lees de geschiedenis maar na. Ze staat er allemaal bij, dat soort dingen, hè. Ja, en tot vandaag zoeken ze nog naar zijn beker. Maar goed, dat verhaal moet ik nou niet bijhalen. Maar ik bedoel maar, er zitten zoveel... Dat zijn geen losse eindjes. Dat zijn dingen die aan elkaar passen. Ergens bij horen. Het zijn verbindingen die een structuur maken van de Bijbel. Iemand, ik hoor regelmatig zeggen van ja, dat God bestaat kun je niet echt bewijzen. Nou, ik wel. Ik weet het heel zeker. Gewoon uit de Bijbel. Bestudeer de Bijbel. Dit soort dingen. Die zijn niet bekend. Die liggen niet vast in de theologische literatuur. Daar weet niemand wat van. Dat interesseert ook niemand. Maar je bestudeert het en je komt tot die conclusies. Er zijn er natuurlijk wel die dat weten. Natuurlijk wel. Maar dat is maar een kleine minderheid. Die hebben geen probleem met de vraag of het wel waar is. Natuurlijk is het waar. Begrijpt in elkaar, dat kan niet anders. Dat is zo consistent, zo samenhangend betekent dat. Consistent, tezamenstaand betekent het letterlijk. Dat is wat de Bijbel doet. Er zit zoveel structuur in dat het niet uit elkaar kan vallen. De Bijbel, dat is dat woord van God dat ons spreekt over wie God is. En dat inderdaad leven verwekt uit een oude schepping. Zie je? Goed, we zullen het voor vanavond weer hierbij laten. En de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen, te mogen leren kennen. Niet omdat we daar zo ons best voor doen, maar in de eerste plaats omdat u zich geopenbaard hebt in uw woord. Enerzijds en anderzijds in de creatuur, dat wil zeggen in de geschiedenis. U hebt zich bekend gemaakt, gemanifesteerd in die grote werken Gods, waarop wij terug mogen zien. Maar wij mogen ook aan de andere kant uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Mogen uitzien naar die heerlijkheid die zou en zal geopenbaard worden. Een heerlijkheid die u hebt aangekondigd en vastgelegd in dat woord dat u ons hebt nagelaten. En dat voor een deel al duizenden jaren oud is. Maar we danken u juist dat ons bevestigt in de betrouwbaarheid van dit woord. En daarmee de betrouwbaarheid, de geloofwaardigheid van u, onze God en Vader. Wij danken u dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat u ons trekt uit de chaos van het menselijk denken en het menselijk bedrijf en onze plaats geeft in de kosmos en de samenhang van dat lichaam van Christus, van die gemeente van eerstgeborenen, omdat we ook straks betrokken mogen zijn in de openbaring van uw koninkrijk alsnog van de hemel over heel de wereld. Wij danken u dat we hier mochten zijn op deze avond om dat woord te openen. En we bevelen ons aan bij uw kracht en genade op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.